Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Dan verder met de wekelijkse analyse van zowel het Australische als het Nederlandse politiek nieuws met ex-Tweede Kamerlid en gemeenteraadslid Nicolien van Vroonhoven, die tegenwoordig in Australië woont. Wat is haar deze week opgevallen?
Als je kijkt even naar de afgelopen weken, dan is er eigenlijk de afgelopen tijd meer politiek gedoe in Nederland dan hier in Australië. Dus daarom dacht ik, misschien is het leuk om deze week even een beetje in te zoomen op wat er in Nederland allemaal speelt. Omdat we allemaal termen horen zoals stikstofcrisis en dat soort dingen. En het is lastig om dat vanaf zo'n afstand allemaal te plaatsen.
Ja, ik vind het zelf ook erg verwarrend.
Ja, dus ik dacht van, nou weet je, ik neem jullie even mee naar Den Haag, naar Nederland. Dan is het wel lekker als je even weet hoe daar allemaal de vork in de steel zit. En om even te zeggen, daar hebben ze dus een coalitie van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Dat is een hele rare combinatie, want ChristenUnie en CDA zijn ook christelijke partijen. Met name de ChristenUnie is zwaar protestant. En D66 staat helemaal aan de andere kant. Die staat voor abortus, voor euthanasie. Dus dat deze vier elkaar gevonden hebben is best een wonder. Maar er zijn een paar dingen die ze bindt. En nu bijvoorbeeld die stikstofcrisis, dat moeten ze met z'n vieren, moeten ze daar echt de schouders onder zetten. Zie je dat het eigenlijk deze vier partijen tegen de rest van de wereld is. Want ze moeten die stikstofcrisis met deze vier partijen, ja, dan moeten ze verstandige oplossingen vinden. Er moeten enorme maatregelen voorkomen. En dan moeten ze toch met z'n vieren gaan samenwerken. En die stikstofcrisis, wat is dat nou precies? Dat begon te spelen eerder dit jaar. In maart heeft de Raad van State, dat is een van de Nederlandse rechtbanken, die heeft beslist dat de maatregelen die Nederland of de Nederlandse regering had voorgesteld om tegemoet te komen of om aan de Europese normen te kunnen voldoen. Want in Europa wordt gezegd, ja, je mag maar zoveel stikstof in je bodem hebben of in je grond hebben zitten. En Nederland zat daarboven. En Nederland heeft toen gezegd, nou, dan gaan we maatregelen nemen. Maar werd gezegd, die maatregelen, het plan waar Nederland mee aan het worstelen was, dat is gewoon niet voldoende. En wat betekent dat? Nou, het betekent dat er dus 18.000 bouw- en wegprogramma's, infraprojecten, stil kwamen te liggen. Er werd gewoon van de een op de andere dag mocht er niet meer gebouwd worden in Nederland. Nou ja, en dat betekende dat dus als een dolle gewoon ook nieuwe maatregelen bedacht moesten worden.
Dat is wel heel plotseling ook, hè?
Het was hartstikke plotseling. En kijk, als je hier in Australië bent, dan denk je, wat is dat nou? Weet je, je hoeft je toch niet aan die regels te voldoen? En waarom doen we zo moeilijk over dat stikstof? Maar Nederland wil altijd heel Europees zijn, wil gewoon ook echt aan die Europese regels voldoen. Die wil nooit het verwijt krijgen dat ze de regels aan de laars lappen. En ook als het gaat om milieu, hè, dan willen ze wat dat betreft inderdaad wel voorop lopen. Dus ze waren ook wel aan hun eigen stand verplicht om daar goed naar te luisteren. Oh ja, er komt nog één ding bij. Dat Nederland wordt ook harder getroffen. We hebben meer stikstof in onze bodem zitten dan de andere Europese landen. Dus het probleem in Nederland is groter.
Waarom is dat zo? Want dat vroeg ik me dus ook af. Waarom heeft alleen Nederland een stikstofprobleem en de rest van de Europese landen niet?
Ja, er zijn een paar redenen. En een hele belangrijke is dat ieder Europees land mocht natuurgebieden aanwijzen. Het gaat met name om de stikstof in die natuurgebieden. Natura 2000 gebieden heette die. Nederland heeft gewoon heel veel natuurgebieden aangewezen voor zichzelf. En daarom ook best wel moeilijk voor zichzelf gemaakt. Want in die natuurgebieden, ja, ze zijn dus eisen natuurlijk strenger. Dus dat is ook een van de dingen waarover gedacht wordt. Moeten we minder natuurgebieden voor onszelf aanwijzen? Maar er zijn andere dingen. De rivieren lopen allemaal naar Nederland toe. En we zitten aan het soort van afvalputje van de rest van Europa.
Ja, de Europese delta.
Plus, we zijn natuurlijk ook heel dicht bevolkt. Er zijn gewoon relatief heel veel auto's voor het kleine landje. En we hebben een hele intensieve varkenshouderij. We hebben heel veel varkens die heel goed op elkaar zitten, die heel veel mest produceren. En daar ligt het ook aan. Dus als je het allemaal bij elkaar optelt, ja, weet je, dan komen de klappen in Nederland het hardst aan. En dan moet Nederland inderdaad gewoon even een tandje bijzetten. En moeten er nieuwe maatregelen bedacht worden? Daar hebben ze lang over gedaan. En daar hebben ze echt de rest van Nederland over zich heen gekregen. Want er zijn vier belangrijke maatregelen aangekondigd. En degene die iedereen raakt, is dat je overdag straks niet meer harder mag rijden dan 100 km per uur door heel Nederland. Dat vinden wij hier in Australië doodnormaal. Maar in Nederland hadden ze het net op bepaalde plekken verhoogd dan 130 km per uur. Het is lastig om dat dan terug te schroeven. Nou, iedereen boos, met name de VVD-kiezers. En dan wordt er gezegd, we moeten ook ander veevoer geven aan onze beesten, waar minder proteïne in zitten. Dat zou ook helpen. En we moeten van al die varkenshouders af. Dus er komt extra geld om varkenshouders die willen stoppen, te helpen om te stoppen. En wat ik net al zei, die natuurgebieden die we hebben, die moeten we kritisch gaan bekijken, want misschien hebben we er wel te veel. En er komt nog iets bij, want ik weet niet of je dat misschien gelezen hebt. Je hebt stikstofnormen, maar je hebt ook PFAS-regels. PFAS. Dat is een verzamelnaam van allemaal soorten plastics. En wat blijkt nu, daar zit ook te veel van in onze grond. Er werd zelfs gezegd, ja, het zit misschien in de strooizout. En nu wordt het kouder in Nederland, mag er niet meer gepekeld worden op de straten. Nou, dat schijnt wel mee te vallen, maar je mag geen grond verplaatsen, je mag niks doen vanwege die andere Europese regels. Nou, en daarvan hebben ze nu gezegd dat ze inderdaad de normen hebben versoepeld. Dus nu kunnen de baggeraars, dat is een hele belangrijke industrie voor Nederland, die kunnen gewoon wel weer hun werk gaan doen. Maar het gekke is dat je dat zo makkelijk kan doen, want nu zegt een andere groep Nederlanders, ja, maar blijft natuurlijk wel gevaarlijk. Kan je die normen zomaar zelf omhoog trekken? Er wordt echt wel vanuit Nederland ontzettend hun best gedaan om ervoor te zorgen dat we aan die Europese regels kunnen gaan voldoen. Iedereen kijkt zo over zich heen. De boeren, de bouwers, de autorijders. Het is ook lastig om het vanuit hier, vanuit Australië, te begrijpen hoe braaf ze in Nederland zijn.
Ja, want in Nederland worden de regels gevolgd en hier in Australië worden regels bedacht en dan aan de laars gelapt, zoiets.
Ja. Nou, hier in Australië, dat valt mij op. Kijk, als je het hebt over milieuregels of andere stomme regeltjes die je hebt, en ik zeg stomme regeltjes, maar dat bedoel ik een beetje cynisch, dan wordt er vanuit Australië heel gauw gedacht, oké, maar wij moeten onze economie draaiende houden. Dus alles goed en wel, we willen ook wel proberen om aan die regels te voldoen. Maar als het onze economie raakt, ja sorry, dan gaat het niet. Dan gaat de economie gaat altijd voor. En in Europa, of met name ook in Nederland, zijn ze veel meer van, ja nee, er zijn die regels en we moeten ons gewoon linksom of rechtsom aan die regels schikken. Want anders zitten we in het verdachte bankje en dan kijken de andere landen kijken naar ons, dat willen we niet. En als de economie daarbij maar een beetje moet inschikken, ja, dan moet dat maar. En dat zijn echt twee andere werelden. De Australiërs zitten hier echt heel anders in. Stel maar dat Australië in Europa zou liggen. Nou, die zouden wel een zagendobber hebben. Dat zouden ze echt moeten leren om ook met al die andere landen moeten samengaan. Dat je niet ze allemaal zelf kan beslissen.
Al dat gedoe, wat ik ervan meekrijg, is dat Rutte eigenlijk ook niet meer weet wat hij ermee aan moet, toch? Dan loopt hij toch ook over te verzuchten dat hij het allemaal zo moeilijk heeft met al die crisissen op het moment?
Ja, en hij heeft inderdaad ook gezegd van met name die stikstofcrisis die nu speelt, dat is ook een hele ingewikkelde. Hij zegt van, nou, ik heb in die 8 jaar tijd, heb ik dit nog nooit meegemaakt. Hij vindt het zwaarste en het, nou, ook intellectueel het meest moeilijke waar hij mee te maken heeft gehad. Je moet ook heel veel partijen op één lijn zien te krijgen. Je moet Nederland ook aan de gang zien te houden. En bouwen is gewoon heel belangrijk daarbij. En hij is ook van het VVD, dus van de economiepartij.
En verder zit hij toch ook een klein beetje in de problemen. Want het is volslagen onduidelijk of hij iets wist over die burgerdoden die in Irak zijn gevallen bij een aanval door Nederland.
Ja, dat is de andere crisis die op dit moment ook speelt. In de vorige kabinetsperiode, toen hij ook minister-president was, is er door Nederlanders een luchtaanval uitgeoefend op een Iraakse fabriek. En daar zijn burgerdoden bij gevallen. En de vraag is, wist Rutte dat destijds? Of hebben ze hem niet geïnformeerd? Of nou ja, hoe en wat? Dus daar is nu, afgelopen week is daar een crisisdebat over geweest. En de huidige minister van Defensie heeft al heel veel pijlen moeten vangen. Maar zij wees ook naar Rutte van, ja jeetje, die zat er de vorige keer al. Dus Rutte moest zichzelf ook de verantwoording roepen en uitleggen dat hij echt van niks wist. En dat het nog maar niet zo alarmerend was toen. Maar hij heeft wel een motie van wantrouwen aan zijn boek gekregen deze week. Die hij wel overleefd heeft, maar dat is altijd wel een naarteken. Je wil geen motie van wantrouwen hebben.
Nee, niemand wil een motie van wantrouwen hebben.
Nee, en hier in het algemeen is, ja, weet je, hij zegt dat hij het niet wist. Andere mensen zeggen dat hij wel wist. Ook de ministers van het vorige kabinet zeggen dat hij het wist. Dus hij, ja, zijn eigen geloofwaardigheid trekt hij zo wel in twijfel. En je wil natuurlijk als minister-president, ja, wil je daar staan en je wil dat iedereen je gelooft. En je wil niet dat mensen aan je twijfelen.
Nou ja, dan meteen maar even door naar Australië met die, ik vind dat wel een mooie aansluiting, die Ensuring Integrity Bill die gisteren sneuvelde. Over integriteit en geloofwaardigheid gesproken.
Ja, Scott Morrison had deze week, had hij ook maar een matige week. En het zat hem allemaal niet zo lekker. En wat ik vanuit kranten begrijp, was hij eigenlijk ook heel erg sikkeneurig en Hij zat heel te brommen, want hij vond dat niemand aardig tegen hem deed. Maar hij had het toch allemaal wel aan zichzelf te wijten. Want het was nou, er werd een wet werd er behandeld deze week. De Ensuring Integrity Bill. Nou, dat klinkt heel mooi. Maar eigenlijk was die voor bedoeld om de macht van de vakbonden in te perken. Je hebt misschien wel gehoord van die John Setka. En dat was een van de machtige vakbondsbestuurder. Die proberen ze de mond te snoeren. En zo zijn er nog een paar van die kopstukken. Die eigenlijk te veel macht hebben in het hele Canberra gebeuren. Nou, en deze wet die moet de macht van dit soort personen een beetje indammen. En de liberalen die de wet hadden ingediend, die zagen geen veldje aan de lucht. Die dachten echt van, nou, dit gaan we allemaal halen. En uiteindelijk hebben de vakbonden, die hebben toch wel enorme macht hier in Australië. En die hebben ontzettend te lobbyen. En uiteindelijk, toen er gestemd moest worden, zag je dat Pauline Hanson en nog een onafhankelijke kandidaat.
Jackie Lambie,
inderdaad. Die zijn uiteindelijk overstag gegaan. En daardoor kwam de stemming op 34-34 uit. Ja, en als het zo even is, dan is zo'n wet nog niet aangenomen. Dus er moet weer over nagedacht worden. Dus zullen ze hem opnieuw moeten indienen. Maar Scott Morrison was heel boos. En waarom? Er waren iets van 11 amendementen. Wijzigingsvoorstellen had Pauline Hanson gedaan. Nou, daar zijn ze allemaal mee meegaan. Die wijzigingsvoorstellen zijn ook allemaal aangenomen. En dan moet er gestemd worden over het hele wetsvoorstel. En dan gaat ze toch wel tegenstemmen. En dat is toch wel niet heel netjes.
Nou, ik heb het commentaar gehoord wat ze daarop gaf. En dat ze zei van, ja, dit hebben we al eerder gedaan. En dan belooft de regering me van alles en nog wat. En dan als het puntje bij het paaltje komt, dan gebeurt het niet. Dus,
dat is absoluut een goede recht. Maar de liberalen zijn boos. Dat belooft ook wat, want we hadden het een tijdje geleden al over die Medivac-bil. Ja, dat gaat over die asielzoekers die nu op die eilandjes zitten. En al als ze medisch noodzakelijk is, mogen ze nu naar het vasteland komen. De onafhankelijken hebben voor elkaar gebokst. En Scott Morrison wil van die wet weer af. Dus hij gaat een wetsvoorstel indienen. En ik had het eigenlijk al een paar weken eerder verwacht. Maar dat komt nu echt volgende week. En dan moet hij ook zorgen dat die wet wordt aangenomen, zodat die Medivac-bil weer wordt teruggedraaid. Dan is hij afhankelijk ook weer van deze Jackie Lambie, die ook met die vakbonden die wet zo onbetrouwbaar is geweest in zijn ogen. Dus ze zijn nu heel erg met haar aan het dealen om ervoor te zorgen dat zij inderdaad straks ook dat liberale wetsvoorstel gaat steunen. Maar ja, we moeten kijken hoe dat afloopt, want het is allemaal een beetje rommelig.
Ja, nou, ondertussen breekt hier in Australië bijna het festive season aan. En ja. Zitten we zelf volgende week als Nederlanders met Sinterklaas. Jij hebt een hele sloot kinderen. Wat ga jij met Sinterklaas doen? Hoeveel geloven er nog in Sinterklaas?
Ja, die is 8, die jongste is 8. Maar het gekke is, als je me op de man dan vraagt, Sinterklaas bestaat nog en Zwarte Piet is er ook. Maar het leeft hier helemaal niet. En weet je, ik probeer de schoentje zetten en alles. Maar het is zo anders. Dus het verwatert een beetje. Erg, hè?
Nou ja, slans eerst, slans wijs, toch?
Ja. Dus ik denk op het moment dat je weer in het Sinterklaasgevoel in Nederland bent, dat je meteen weer de sfeer te pakken hebt. Maar ik vind het moeilijk om die sfeer hier vast te houden.
Dus geen klompjes bij het open haard?
Sorry. Nee.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.